Hallo allemaal en welkom bij een hele nieuwe serie van Ik zal je leren. En ik zeg expres een serie en niet een nieuw seizoen, want in dit seizoen gaan we ons hoofdzakelijk bezighouden met één onderwerp en dat is Big Tech. De bedrijven als Google, Microsoft en Apple die hebben steeds meer macht over ons leven. En is dat nou een goede zaak? Dat is een discussie op de werkvloer, maar bijvoorbeeld ook in de politiek. En in deze serie gaan we je vertellen waarom dat een probleem zou kunnen zijn. En ook waarom je eventueel weg zou willen en hoe je dat dan doet. Per aflevering gaan we het bijvoorbeeld hebben over chatapplicaties. Hoe kies je een goede Office-omgeving in plaats van bijvoorbeeld Microsoft 365? En hoe kun je navigeren met open kaarten? We gaan het over muziek hebben, we gaan het over video hebben. Er is genoeg om naar te kijken. Het wordt een hele leuke serie en ik heb er hartstikke veel zin in. We zitten met een aantal experts aan tafel, onder andere vanavond Marjolein Hermans.
Hallo.
Ja, dat is een tijd geleden dat ik jou in een show heb gehad.
Nou, nee, op Why nog.
Oh, Why heb je in Ringers gezeten? Ja, maar ik zie je weinig op je vaste plekje zitten.
Oh, er zijn klachten.
Ja, vaker aanschuiven. Dus even kijken.
Van wie zijn de klachten?
Ja, van mij. Ik heb normaal ook wel eens een andere show. En ik weet dat er nog steeds hele trouwe luisteraars zijn. Die hopen dat ik nog terugkom. Dus dat er meer klachten zijn. Ja.
Naast Marjolein zit Florian.
Hoi.
Wie ben jij? Wat doe jij in IT?
Ja, iets met telecom doe ik al een jaartje of bijna 25. Opa vertelt.
Zo. Ja, wij waren ook helemaal in de beginnen waren wij met z'n tweeën het internet, geloof ik.
Zeker. Ja. Van het ene studentenkamertje naar het andere.
Ja, exact.
Ik heb geen 40 jaar op de teller staan, denk ik. Maar misschien wel bijna 20, zit ik me te bedenken.
Ja.
Dat was stiekem heel hard of zo.
Je bent meer nerd dan je denkt.
Fuck, echt?
Dan hebben we Niek in de studio zitten.
Ja.
Goedenavond. Wie ben jij? Wat doe jij in IT?
Ik werk bij een MSB, zeg maar, om de brood op de plank te leggen. En verder ben ik ook de oprichter van PrivacyGuys.org. En dat is een non-profit die advies geeft over privacy security op het internet.
Maar wacht even, je zegt dat je deed een moeilijke afkorting. Deze afleveringen zijn ook voor tante Ali die helemaal niks snapt.
We gaan namelijk,
We gaan mensen overtuigen. Of we gaan ze helpen om over te stappen van Big Tech. Wat was dat voor afkorting?
Een MSP bedoel je daarmee?
Ja.
Ja, dat staat dus van een managed service provider. Dus als een bepaald bedrijf zeg maar, op een gegeven moment op een bepaalde grootte komt en echt een serieuze IT-inrichting zeg maar, nodig heeft, dan kom je uiteindelijk dus bij een keuze dat je of zelf een interne IT-afdeling kan hebben, of je kunt jouw IT zeg maar, outsourcen aan onderbedrijven in. En ja, dat is zeg maar wat wij dus faciliteren zeg maar, voor andere bedrijven. Dus wij regelen voor hun delen IT-infrastructuur op die manier.
Kan ik gewoon zeggen de externe IT-afdeling?
Ja.
Eigenlijk? Ja, zo goed. Oké, hartstikke goed. Naast jou zit Geert-Jan.
Hoi, ja, mijn naam is Geert-Jan Meeuwissen. Ik ben van Coalitie voor Eerlijk Digitaal Onderwijs. En we zijn een heel groot project aan het doen om Big Tech de klos uit te sturen.
Ja, wow. En ook eerder in Angry Nerds geweest, hè?
Ja, en ook was ook op Wired. We hebben een speciale onderwijsspecial gemaakt. En daar werd eigenlijk het hele verhaal verteld. Een hele uitzending gewijd aan digitalisering, publieke waarde en het onderwijs.
Ik vind hem wel geweldig, die term. We gaan Big Tech de klas uitsturen. Dat vind ik echt heel tof.
Leuk,
ja. Het matje bij de directie.
Ja,
dat is een slogan.
Ik sta regelmatig voor de klas. En als ik iemand eruit stuur, dan moet je het bond maken. Dus dat geeft wel een beetje het gewicht van deze zaak aan.
Dat is gewoon niet streng genoeg.
Nee, precies. En dan hebben we Jessica nog in de studio. Nou, jij bent van Big Tech af.
Ik ben van Big Tech af. Ik ben security officer in mijn dagelijks leven voor Team Blue. Dat betekent dus eigenlijk dat ik de hele security van dat bedrijf samen met mijn team onder handen neem. En Team Blue is gewoon een heel groot hostingbedrijf. Dus wij hebben eigenlijk heel veel van het Europese internet wordt bij ons gehost in onze datacenters. Ik doe vrijwilligerswerk bij de NLGG. Zoals je mooi op mijn shirt kan zien. Dat is de Nederlandse Linux gebruikersgroep. En die promoot Linux en andere open source software. Ook voor Jan Modaal, ook voor Tante Truus. Dus iedereen is daar welkom. En in mijn vrije tijd ben ik bezig met privacy en dergelijke dingen. En mijn kleine dochterprojectje daarin was weg bij Big Tech. En daar ben ik ruim 3 jaar mee bezig. Mee geweest. En dat ben ik nu helemaal vanaf.
Dat klinkt alsof je in een afkikkliniek hebt gezeten, een beetje. Was dat ook zo zwaar?
Nee, maar ik ben ook wel een nerd die heel gemotiveerd is. Dus sommige dingen zijn best makkelijk als je weet waar je moet zoeken. Sommige dingen zijn wat moeilijker en daar gaan we het over hebben deze afleveringen.
Ja, want die dingen gaan we uitleggen. Ik heb even snel op onze redactiepad gekeken. Ik zag al zo'n 16 afleveringen staan. We kunnen best wel even vooruit. En de bedoeling is dat we dat per onderwerp gaan doen. Dus bijvoorbeeld een aflevering over... Hoe kies je nou een goede chat-app? Hè? WhatsApp is kut, dat weten we met z'n allen wel. Dan kun je naar Telegram gaan. Niet veel beter. Je kan naar Signal. Nou, dan ben je toch al heel aardig bezig. En dan zijn er nog dingen als Matrix en zo... als je echt de open source eindbaas wil zijn. Dat is een hele aflevering. En dat gaan we je dus in die aflevering allemaal uitleggen. Maar voordat we aan de afleveringen toekomen... waarin we praktisch worden, misschien eerst eventjes Big Tech... Wat is precies het probleem? Want ik ga deze show een beetje de advocaat van de duivel zijn. Ik vind Big Tech namelijk ook best wel kut. Maar laat ik eens bij Florian beginnen. Bijvoorbeeld, het is toch allemaal best wel handig gewoon dat het werkt en zo. En je Microsoft dingen en dat klopt zeker, allemaal.
Zeker. Ja, ik moet zeggen, ik ben dan binnen mijn organisatie ook weer een beetje de outlier, denk ik. Maar het is natuurlijk heel super gemakkelijk en gratis ook vaak voor heel veel dingen. Dus het is heel aantrekkelijk voor de gebruiker, consument, burger om daar lekker in te stappen.
Zeker. In Microsoft bedoel je?
In Microsoft, in Google, zeg maar. Ik bedoel, laat ik zeggen, we zeiden net straks al, we waren begonnen met dat internet, met die twee studentenkamertjes.
Ja.
En weet je, dan komt er ineens iets op ons af. Dat heet Hives en Facebook. En,
oh ja,
en
de dans onder de banaan. Ja.
De dans onder de banaan en Gmail. Want je moet natuurlijk wel er als een van de eerste bij zijn... om een mooi adres te hebben en zo. Dus het is de gemakkelijke keuze. Hè? Die Amerikaanse clubs die hebben echt wel hele mooie dingen voortgebracht. Super handig. Wordt door veel mensen gebruikt. Nou, dat is ook al prettig. Dus daar kan je eigenlijk weinig fout aan doen.
Maar goed, er zijn meer problemen aan Big Tech. Hè? Want noem even, wat tegenwoordig heel erg hot is de digitale soevereiniteit. Wie kan daar even iets over zeggen? Waarom is dat allemaal een probleem? Waarom willen we allemaal ineens soevereiner worden? Of willen we dat niet?
Nee.
Nee?
Laten we vooral even kijken naar wat een tijd geleden bij de ICC is gebeurd. Het International Crime Court hier in Den Haag. En... daar dacht een zekere president, die dacht... ik vind een uitspraak die ze daar gedaan hebben, vind ik heel stom. Waarna dus Microsoft de accounts had uitgezet. En banken op last, zelfs banken in de UK op last van dit verhaal... bankrekeningen hebben bevroren. Waardoor eigenlijk de hele International Court niet meer kon werken.
Dus wacht even, we hebben de president van Amerika, daar hebben we het over, hè, Donald Duck. Hij vond dit niet zo tof. We hebben het wel over het internationaal strafhof. Dus de rechters, dat zijn geen lokale jongens, die doen grote dingen. En hij zegt, ik geef gewoon mijn bedrijven die uit Amerika komen, als president mag ik dat, de opdracht om de boel op zwart te zetten. Is dat wat er gebeurd is?
Ja, dat is vrijwel wat er gebeurd is. En daardoor werden dus bedrijven direct, zoals Microsoft, die hebben het stilgezet. Maar ook bedrijven die dus afhankelijk zijn van deze bedrijven, hebben het stilgezet. Waardoor dus inderdaad ook Europese bedrijven dingen hebben stilgezet, omdat anders Microsoft hun gaat uitzetten.
Er zijn bedrijven met veel te veel macht. Daar komt het een beetje op neer. En Microsoft is daar één van. Want eigenlijk is die een beetje eigenaar van alle... computersystemen, als ik het zo lees.
Nou, je hebt zes grote bedrijven. Hè. Big Tech, dat is eigenlijk een soort collectieve term... voor de grootste en meest invloedrijke techbedrijven in de wereld. En op dit moment zijn er zes die daarin vaak genoemd worden. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon en Meta. En als je het over de Magnificent Seven hebt, komt Tesla daar nog bij.
Oh, jezus.
Ja, ByteDance tegenwoordig ook nog veel natuurlijk. En dat is dan... De rare vogel, want die is Chinees en paar van de Amerikaans. Maar dat is een bedrijf achter TikTok.
Hoe je het ook bent of keert natuurlijk. Een van de problemen waarom dit nu heel erg naar boven komt... is omdat de staten, de leiders van de staten... in dit geval de Verenigde Staten, maar in China is het natuurlijk... min of meer hetzelfde punt, leggen gewoon regels op. En dan is het maar aan die bedrijven om daaraan te voldoen. En dat vinden ze misschien wel vervelend, misschien ook niet. Hè? Ze zeggen allemaal dat ze dat heel erg vinden... Maar het effect is hetzelfde.
Het is al in 2002 dat die Hague Invasion Act, als het nodig is, dat een Amerikaan voor het internationaal gerechtshof gebracht zou kunnen worden, dat ze gewoon Den Haag zouden kunnen binnenvallen. Ja. En Bijvoorbeeld zijn wij doorgegaan met, een handige cloud. Welke cloud zullen we nemen? Oh, we nemen die van de Amerikanen. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk stom dat je dan alles daar naartoe migreert. Door ons de draag niet meer in binnen te vallen, dan kunnen ze gewoon een knopje drukken.
Dus het is een beetje eigenlijk zo. De Amerikanen, nou, die hebben ons heel erg geholpen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is inmiddels een jaartje of 80 geleden. We zijn altijd heel erg lekker opgetrokken met ze, NATO. Nou, we gaan elkaar allemaal steunen en zo. Maar die verkering is wel een beetje uit, of niet?
Ja, de normen en waarden die wij dachten te hebben als Westen, ja, die zijn niet meer overal hetzelfde. En ja, dat is toch wel een beetje wanneer je gaat nadenken over je echtscheiding, zullen we maar zeggen.
En dan heb je het in dit geval over, nou, de echtscheiding. Er komt een boedelverdeling, maar alles is van Donald. Die kan gewoon zeggen, nou, dat kunt u niet meer werken, succes. Als je het over single points of failure hebt, dan is dit er toch wel eentje.
Ja. De werkvloer gaat nog even door om nog even snel, nu het nog mag, de migratie naar de Amerikaanse cloud nog even af te ronden. En de politici die ermee bezig waren, die staan allemaal op een onverkiesbare plaats, een beetje.
Ja.
Dus ik zie het vrij treurig in eigenlijk, zoals het er nu voor staat.
Ja, ik moet wel zeggen, ik heb ook wel andere contacten, zeg maar, die ook wel eens nu beginnen te zeggen dat mensen ook juist wat huiveriger zijn om als bedrijf, zeg maar, alles nu naar de cloud heen te verplaatsen. En dan specifiek ook dingen die over de oceaan natuurlijk worden verplaatst.
Maar goed, de dingen als de SIDN en zo, die zeggen gewoon, joh, hij is wel handig toch eigenlijk. Scouting Nederland, die gewoon zijn eigen administratietje, wat eigenlijk prima was.
Ja, ik denk,
even verplaatsen.
Ik denk wat hier ook wel gebeurt en wat mensen vaak vergeten is, deze bedrijven, dit zijn niet één persoon met één mening. En er zitten heel veel mensen in zo'n organisatie, zeker dit soort organisaties. En vaak zijn er mensen die hier heel erg mee bezig zijn, die zeggen, dit moeten we niet doen. En vervolgens zegt iemand anders die daar minder mee bezig is en meer bezig is met, oh, laten we dit even, moeten met zoveel mogelijk winst, zo min mogelijk downtime of zoveel mogelijk gemak dit regelen. Die zegt weer wat anders. Daar krijg je ook tegenstrijdige verhalen van.
De hele discussie begint eigenlijk met dat je weer eens even terug naar de tekentafel moet en zeggen van, maar wat heb ik nou eigenlijk nodig? In plaats van te zeggen, dit is wat leverancier X kan, dus ik ga hierom vragen.
Ja.
Dus niet alleen is dat een goed idee om gewoon eens te kijken van, oké, waar zit nou mijn single point of failure? Want er is meer aan de hand. Het is bijvoorbeeld ook zo dat die Big Five of Magnificent Seven nogal heel erg hongerig zijn naar bijvoorbeeld onze gegevens.
Data is geld.
Ja.
En data is macht.
En data is ook macht.
Ook.
Ja. Die bedrijven die zijn zo groot en zo machtig dat ze in feite machtiger zijn dan een regering van een land. En daar zit echt een probleem.
Nou ja, dat hebben we natuurlijk kunnen zien. Hè. Als je de documentaire The Big Hack of The Great Hack, ik weet niet meer welke van de twee namen het exact was, een tijd geleden. Maar die hebben dus uitgelegd hoe Cambridge Analytica te werk is gegaan. En dat er eigenlijk de eerste termijn van Trump uit voort is gekomen. Gewoon door een social media platform dat een beetje stemmen heeft willen manipuleren.
En de Brexit is op precies dezelfde manier gedaan.
Ja. Dus is dit gevaarlijk? Ja, dit is zeker gevaarlijk. Maar goed, oké. Wie wilde reageren op de volgende stelling? Oh, ik heb toch niks te verbergen. Blech. Ik neem even een slok.
Nee, maar er is natuurlijk een boekje geschreven. Nee, je hebt wel iets te verbergen. En daar zit echt wel het een en ander in. Wij zijn heel goed in databanken verzamelen.
Ik kom er even bij, wacht even.
Je hebt mijn boek liggen ook.
Ik had niet anders verwacht hier.
Je hebt hier naast het kantoor zitten, dus die gewoon boeken liggen.
Maar daar staan mooie verhalen in over hoe goed wij nog voor de Tweede Wereldoorlog al waren in het verzamelen van databanken met onder andere ook religieuze achtergrond vonden bepaalde andere partijen super handig.
Ja. Ja, in de Tweede Wereldoorlog met name.
Geleerd, gelukkig.
Ja. Daar hebben we wel wat van geleerd. Maar ja, dus
dat is ook een legitimate interest, kunnen we dan wel zeggen.
Ja,
zeker.
Ja.
Ja. Even kijken wie we gaan uitmoorden. Oh, het staat hier gewoon. Ja.
Dat is makkelijk.
Die is het.
Is van de correspondent.
Is zeer aanbevolen leesvoer.
Ja, en wat ik ook vaak wel een mooi vind van Snowden, die was het volgens mij destijds dit zijn. Leuk als jij niks te verbergen hebt, maar als enkel de mensen die iets te verbergen hebben gaan verbergen, dan krijg je dus dat die mensen heel makkelijk te vinden worden. En dan kun je zeggen, ja, maar dat zijn toch vast allemaal criminelen, wat boeit dat? Maar dat zijn niet allemaal criminelen, dat zijn ook journalisten. En wat je dus zou krijgen, dat als die als enige nog dingen verbergen, dan gaat die overheden gewoon kijken, waar gaan die verbergende stukjes data heen en weer? Mooi, die eindpunten, daar moeten we zijn. En dan kan gewoon alles gecensureerd worden.
Een veel eenvoudiger argument waarom je wel iets zou moeten verbergen is, als je niks te verbergen hebt, heb je blijkbaar ook niks te beschermen. Dan ga je er eigenlijk vanuit dat alles en iedereen in de hele wereld super eerlijk en aardig en het beste met je voor heeft.
Ja.
Nou, en als je denkt dat dat toch niet zo is, dan is het misschien verstandig om wel iets te verbergen.
Ja, er was ook eerst een artikel op Bits of Freedom, dus bof.nl, met de 5 redenen waarom je wel iets te verbergen hebt. Maar ik kan hem niet meer terugvinden. Er staat nu een nieuw artikel. Waarom is privacy belangrijk als ik niks te verbergen heb? Maar daar staan niet dezelfde punten in. Ik vond dat zo'n mooi overzichtje.
En wat ik vaak ook wel een pakker vond, en dat is dan iets wat je online... Maar het is gewoon heel simpel. We hebben niks te verbergen, maar waarom doen we dan dingen als de toiletdeur op slot?
Dat weet ik. Maar ik leg dit wel eens aan studenten voor. Als ik dan toch weer voor een klas sta, waar ik Big Tech echt uit wil sturen. Maar dan is het van, oké, stel je dan eens voor dat ik een grote naaktfoto van jou op een billboard langs de A2 plak. Dat is niet cool. Dan heb je dus altijd gasten erbij zitten. Meestal zijn het wel kerels. Die zeggen, ja, prima. Maakt mij niet uit. Maakt mij helemaal niet uit. En oké, ja, luister. Dit is niet waar we het over hebben. Het is niet dat jij je privacy moet beschermen omdat dan iemand ziet hoe groot of klein die is. Het gaat erom dat mensen je bankrekening niet kunnen plunderen of jou kunnen laten beschuldigen van kinderporno omdat ze toevallig je wifi-code hebben misbruikt en via jouw aansluiting op een of ander eng forum hebben gezeten. Er zijn dingen die je moet beschermen en dat heeft niks te maken met oogstjes met piemel. Dat heeft te maken met iemand kan jou gewoon echt hele nare shit aandoen. En daar moeten we eens een keertje ons goed bewust van worden.
Ja, niet alleen dat, maar ook als jij van miljarden mensen of miljoenen of miljarden mensen op de wereld weet wat hun nieuwsvoorkeuren zijn. En je kan die allemaal een klein beetje naar links sturen.
Ja.
Of een beetje naar rechts.
Ja, en dit verhaal zie je natuurlijk meer dat te kunnen manipuleren van de massa. En dat wordt heel mooi uitgelegd in de social dilemma's. Dus op Netflix kun je die bekijken. Misschien wel een beetje ironisch.
Ja, staat ook gewoon het Pirate Bay hoor.
De social dilemma is een documentaire en die geeft eigenlijk heel mooi weer, ook met mensen die daar in het begin gewerkt hebben, toen ze mooie ideeën hadden en dachten van dit gaat helemaal mis, die zijn weggegaan. Die gaan eigenlijk heel erg in op hoe dit werkt en hoe ze de massa hiermee kunnen manipuleren en de gevolgen daarvan.
Ja, maar dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Hè? Waarom moeten we nou weg van Big Tech?
Ja.
Is omdat al die data bij elkaar verzameld is van al die mensen. Dat ze in staat stelt om wat te sturen. En hoe meer die data gefragmenteerd is, hoe moeilijker het is om te sturen.
Ja,
ja.
True. Ik heb dat ooit eens in de praktijk meegemaakt. Dat vond ik trouwens een hele goeie. Er was een gast die kwam naar me toe en zegt, joh, ik heb een zeik met iemand en hij weet gelukkig niet precies wie ik ben, maar ik ben zo bang dat hij mijn foto vindt online. Want ja, dan heeft hij een gezicht en dan weet hij waar ik ben. Dan kan hij me eventueel vinden. Zo, weet je wat je moet doen? Je gaat gewoon, je downloadt een shitlading foto's van iedereen en zijn moeder. Die stop je allemaal in een mapje. Dan doe je bulk rename en die noem je allemaal jouw naam. .jpg. En die ga je overal en nergens uploaden. En dan als iemand jouw naam intikt, krijgt hij zoveel foto's. Dat gewoon, nou, en ik denk dat een beetje aansluit op wat jij bedoelt. Fragmenteer het maar, sociale camouflage, zullen we het maar noemen.
Ik zat even te zoeken, volgens mij is er een term, widening the bell curve. Ik kon hem even zo snel niet vinden, maar dat heeft iets te maken met het feit wat ze in de Tweede Wereldoorlog ook gedaan hebben, toen al die Britten dus hun encrypties wetenschappers zeg maar bij elkaar moesten zetten. Dat ze daar dus ook een hele grote groep omheen hebben gezet, zodat het niet opvalt dat daar zo'n concentratie zit.
Ja.
Gewoon, maak die golf maar plat, dan valt het minder op.
Nou goed, Big Tech. We hebben echt een heleboel redenen nou om het niet te doen. Is dat makkelijk nou? Om van Big Tech af te komen? Of hoe gaan we dit aanpakken? Want
ja, net zo.
Ik denk ja en nee.
Het is gewoon hap voor hap.
En het verschilt een beetje. Weet je. Sommige dingen zijn best makkelijk. Die kun je op jezelf doen. En je moet alleen even weten waar je heen moet. Nou ja, dat kunnen we heel mooi pointers geven. En sommige dingen zijn lastiger. Omdat ze misschien heb je bepaalde afhankelijkheden, waardoor het niet zo makkelijk kan. Denk bijvoorbeeld aan als jij een bepaalde software moet gebruiken voor je werk en daar bestaan gewoon geen goede alternatieven voor. Dat zie je zeker in hele complexe professionele software nog wel. Of wanneer je inderdaad afhankelijk bent van anderen. Zeker met social media zien we dat nog wel. Chat apps. Die zijn zo goed als hoeveel gebruikers ze hebben.
Je bent gewoon gebonden aan het netwerkeffect.
Ja.
Dan komt het wel meer.
Ja, dingen die heel sterk afhankelijk zijn van het netwerkeffect zijn nog het moeilijkste te veranderen.
Ja.
Nou, kijk maar wat voor zeg maar ijzeren vuist WhatsApp op dit moment nog steeds regeert eigenlijk. Als je een beetje kijkt van wat de gemiddelde Nederlander gebruikt qua communicatie.
Ja, het beweegt wel het een en ander, heb ik begrepen. Hè? Want er zijn nog nooit zoveel signaaltjes gedownload en geïnstalleerd op telefoon.
Het eerste wat daar moet gebeuren is dat overheden moeten ophouden om reclame te maken voor WhatsApp. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk.
Met WhatsApp buurtpreventieborden bijvoorbeeld. Ja,
dat is een voorbeeld en een hele grote ergernis. Maar ik zat laatst ook bij het gemeentehuis in Delft te wachten. En dan staat er, stuur ons een WhatsAppje.
Ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk gewoon ook een vreselijk belangrijk kanaal. We hadden het al even over, je moet zeker als organisatie wel je werk kunnen blijven doen. Dus ik denk dat zijn waar de mensen zijn, dat dat ook wel echt een ding is.
Tuurlijk.
En, weet je, dus je kunt niet zomaar stoppen, maar je kunt wel stappen de goede kant op maken.
Ja.
Daar gaat het volgens mij het meest om.
Er is een heel verschil tussen bereikbaar zijn op WhatsApp en actief reclame maken voor WhatsApp en mensen zeggen dat ze je op WhatsApp moeten gaan contacten zonder enige vermelding dat je ook gewoon kan bellen, kan langslopen.
Sterker nog, ik heb één keer een bedrijf gehad, daar mocht ik niet mailen of bellen, want dat was AVG technisch zogenaamd een probleem, dus moest ik WhatsApp. Ja, en want dat was encrypted. En dan denk ik, maar ondertussen weet Meta dus, want WhatsApp, daar gaan we later wel meer op in, maar die heeft de metadata niet encrypted. Dus die kan zien met wie je chat, wanneer, hoe laat, hoe lang je chat, dat soort leuke
dingen. Ik vind het wel erg grappig, want WhatsApp heeft geen metadata.
Nee, wel metadata. Dat is het probleem.
Oh ja, maar dat
heb
ik dan
niet. Geen metadata, dus die hebben wel de metadata.
Maar een heel concreet voorbeeld, zeg maar, wat je dan nog wel eens hoort, is als jij een chat hebt gebruikt die versleuteld is, zeg maar zoals WhatsApp, maar vervolgens dan wel een berichtje stuurt naar een nummer dat gebonden is aan een suicide hotline, ja, dan kun je al vrij goed inschatten zeg maar, waarom iemand daarmee contact zeg maar, opneemt. Ook al kun je de technische apps helemaal, zeg maar, helemaal niet lezen.
Ja, ja, WhatsApp is zelfs nog erger. Ja. Tot voor kort waren de backups niet versleuteld. Dus
als
een versleuteld stuur je een berichtje en vervolgens gaat alles daartoe en dan gaat de hele backup onversleuteld, hop, alsnog te klaar. Ja,
en die versleutelen we zolang niemand in de chat toevallig AI aanzet.
Ja, precies. Je hebt nu inderdaad een meta-bot zeg maar, die je in kan trekken en die iedereen die in de groepsapp zit in één keer kan activeren en hoppatee, alles is weg zonder dat je zelf er inspraak.
Nee, maar joh, weet je, ik bedoel, we kunnen natuurlijk wel heel erg gaan bashen. Maar sms'en kan ook nog steeds.
Ja.
Ja.
En inderdaad bellen ook.
Ja. Ja, ik ben zo'n oude lul. Hè. Bel me even, ja.
Ja.
Weet je, ik zit toch veel in de auto. Dan kan ik wel lullen, maar niet typen. Dat mag niet van de politie.
Toen ik meer dan 3 jaar geleden vanaf ging, toen was het echt, mensen werden boos dat ik van WhatsApp afging. En ik zeg, je mag doen wat je wil. Jij blijft op WhatsApp helemaal prima. Ik ga je niet zeggen wat je moet doen. Ik ga er vanaf. Je kan me nog sms'en, je kan me bellen, je kan me mailen, je kan me bereiken. Je mag ook Signal installeren. Die gebruik ik wel.
Dan ga je mailen vanaf Gmail.
Voor een klein groepje nerds. Hè? Ik bedoel, wij zitten hier misschien wel als een stelletje nerds bij elkaar. Maar het is echt wel veel breder dan dat. Want Amnesty International heeft hier bijvoorbeeld een hele campagne overlopen. Ja. Ik zie op verschillende nieuwssites hier regelmatig artikelen over. En zelfs in de Libellen zag ik er laatst iets over staan.
In de Libellen?
Zelfs in de Libellen wordt er gesproken over weg bij
Big Data. Dan zijn we bij een tipping point.
Inderdaad.
Tipping point is hier. Al die tante Annie's lezen dat, dus dat is hartstikke goed.
Ja. Ja. Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk een aantal regeltjes, spelregels, die hiervoor helpen. Hè. In de telecommunicatie hebben we al jaren het interoperabiliteitsbeginsel. Hè. Open standaarden om met elkaar te kunnen verbinden.
Ja.
Ik denk dat dat een van de stappen de goede kant op is. We hadden daar straks nog even een interessante discussie over. Maar dat doorbreken van dat netwerkeffect is volgens mij een van de belangrijkste dingen om weer goede keuzevrijheid terug te pakken.
Nou, en ik denk dat daar een hele mooie aanvulling op is als je bijvoorbeeld kijkt naar de vendor lock-in industrie.
Ja.
Ja, waarbij Apple gewoon zegt, ja, als jij Apple hebt, dan gaan we je Apple Watch koppelen aan je Mac Studio, aan je iPad, aan alles wat je van Apple hebt.
Ja, en dat is zo handig. Want als je copy-paste, dan is het op je andere apparaat is het er ook. En al je apparaten share het wifi-wachtwoord.
Maar weet je, het stomme is, ik heb dus een iPad van mijn werk. En dan moet je een iCloud-dingetje account om überhaupt je apps te kunnen installeren. Nou, dat doe je dan maar eventjes. Nou, ik heb zo'n account, prima. Maar dat ding gebruik ik alleen maar voor mijn werk. via een VPN-etje allemaal keurig ingericht. En ik heb hier nu zo'n Mac staan, video op te monteren. Zo gauw ik dat ding inlog, zegt hij. Bijvoorbeeld op je iPad wat gezet, moet je even klikken.
Nee.
Dat wil ik dus niet. Nou, rot even op. Het is zo dat data eigenlijk niet transferable is. Wat op Apple staat, nou, je hebt grootst mogelijke moeite om dat dan weer op andere platformen te krijgen. Het kan wel, tuurlijk.
Ja, binnen Apple shared hij alles. Maar als je het op een andere platform wil hebben, dan kost het moeite.
Kijk alleen naar de mensen die in een Apple-ecosysteem zitten en misschien overwegen een Android-telefoon te nemen, dat gaat 9 van 10 keer mis op de moeite die het kost.
Ja, dat kan ik wel over mee.
En dan hebben we het over twee big tech bedrijven. Dan hebben we het nog niet eens over waarom wil je dit, behalve gewoon twee grote spelers.
En dan willen we eigenlijk iedereen een Linux-telefoon hebben.
Nou, dus eigenlijk ook een aflevering over telefoons maken. Dus. Yes. Ja. Maar wat ook heel klote is natuurlijk dat je dan zit met... ik zie dat bij fotografie bijvoorbeeld, Nikon en Canon. Je kan niet overstappen, want al je lenzen zijn... dus waarom die open standaarden vind ik eigenlijk heel erg fijn als we daar eens een keer naartoe gaan.
Ook met de radio, hè? Want het radioprogramma wat jij draait, dat draait alleen onder Windows.
Ja, ja, wij kunnen niet helemaal van Big Tech af. Wij hebben één computer staan hier in de studio. Die kan alleen maar gewoon... Ja, oké, computers hebben allemaal functies. Maar die computer kan alleen maar de play-out software draaien voor het radiostation. Want omdat dat alleen maar voor Windows beschikbaar is. Ja. Het is geen alternatief.
Marcel, daar zeg je ook iets. Ja, maar die computers hebben functies. Dat is ook wel...
Ik wist gewoon dat je hierop zou reageren.
Nee, maar hele specifieke functies waar die computers echt... Ja, ik kan dat niet op een andere manier doen. En dan ben je ook eigenlijk in een soort lock-in. Hè? Ja, want zo gauw er een hele krachtige Linux-doos komt... met dezelfde functionaliteit of Linux gaat DaVinci Resolve ondersteunen... ben ik weg, hoor.
Met dit soort dingen is dan door je een hele zoektocht... en dan ben je besteed je er heel veel tijd aan om allerlei alternatieven uit te zoeken... en dat werkt allemaal niet... En dan laat je het 1 of 2 jaar liggen. En als je pech hebt, 3 jaar. En ineens is het alternatief wat fantastisch werkt.
Ja, ja, dat klopt.
En volgens mij is dat ook denk ik de belangrijkste boodschap... die wij aan luisteraars mee zouden moeten geven. Als het mij vraagt, is van joh... het is helemaal niet per se dat je nu 100% de andere kant op moet. Maar begin eens met een paar stapjes die voor jou behapbaar zijn.
Ja.
Zeker. In security en privacy is uiteindelijk alles... Het is geen alles of niks. Het is elk beetje helpt. En je bent nooit 100% secure. Je bent nooit 100% privé.
Wat kunnen we zeggen tegen mensen die gewoon... Ja, ik gebruik al jaren Photoshop. Ja, dat hebben jullie GIMP. Ja, leuk. Dan moet ik helemaal opnieuw leren. Eigenlijk best wel onhandig en kut. En zo. Wat zouden we tegen dat soort mensen kunnen zeggen?
Ja, je moet soms inderdaad even dingen opnieuw leren. De software werkt gewoon altijd net anders. Maar wat ik ook zelf zie is dat soms software die wij gewend zijn... zoals bijvoorbeeld Microsoft Office... meer verandert dan het alternatief.
Ja.
Soms wordt het ook gewoon te groot gebruikt. En ik ga nu echt mijn opa even gebruiken. Want mijn opa is iemand die heel graag heel veel dingen wil... maar niet heel goed is in tech. Laten we eerlijk zijn. En hij heeft gewoon meer dan 3 jaar LibreOffice gebruikt... voordat hij doorhad dat hij dat deed en dat het geen Microsoft Office was.
Oh, mooi.
En dat was omdat hij vroeg mij om hulp. En ik heb het niet bij hem geïnstalleerd. Hè. Ik kwam er ook op dit moment pas achter... voordat mensen op mij boos worden. Maar hij vroeg mij om hulp, want hij kon... Na meer dan 3 jaar, hij deed werk voor de KNVB, de voetbalbond. Hij ging altijd rapporteren. Dus hij keek of de scheidsrechter zijn werk goed deed. En daar maakte hij dan een rapport van. En na meer dan 3 jaar kreeg hij een keer een Excel-bestand... die op zich prima laadde, maar een beetje raar was. Dus hij dacht dat zijn Excel verouderd was. Hij vroeg mij om te kijken, want hij dacht ik moet een nieuwe kopen. En ik kijk ernaar en ik zeg, opa, jij hebt geen Excel. Dit is LibreOffice. Wow. En toen ik zei, dit is gratis en het is eigenlijk gewoon beter. En ja, later een beetje lelijk op dit specifieke bestand. De rest van de 3 jaar heb je geen probleem gehad. Zei hij, oh, dan hou deze maar, want anders moet ik betalen.
Ja, dat is ook mijn... Dat sluit heel goed aan bij wat ook mijn ervaring is. Mensen die helemaal niks weten van computers, die kan je prima een Linux computer geven. En dan zeg je, oh, hier is het knopje voor internet, hier is het knopje voor e-mail, hier is het knopje voor...
Sterker nog, die van ons is 8 jaar. En daar hebben we een Raspberry Pi 500 voor gekocht. Dus gewoon zo'n computer met een Pi ingebouwd. Een toetsenbordje met een Pi ingebouwd. Schermpje eraan. Lieve schat, is een computer succes.
En die gaat als een speer.
En die gaat als een speer, maar die is dus nu Linux aan het... Daar staat gewoon mint op.
Nou, sterker
dan. Het is snel naar het andere. Het zijn mensen die heel veel weten van computers en er leuk vinden om mee bezig te zijn. Die hebben ook geen enkele moeite met de overstap. Want die beginnen gewoon en die zoeken het uit. En oh, klopt. Oh, leuk, dit werkt.
Ja, en als ze het niet weten, is het alleen leuker om het...
Ja, die gaan het uitnudden. Ja,
precies. Alleen ja, die groep ertussenin heeft die wel goed heeft leren photoshoppen, maar eigen computer maar stom vindt en vindt dat ze het gewoon moeten doen. Ja, die is het moeilijkst om mee te krijgen.
Aanleren is wel makkelijk, zeg maar. Afleren daarentegen, hè?
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk sowieso, hè. Mensen willen best wel veranderen, maar ze willen niet zo graag veranderd worden.
Nee.
Ja.
Het helpt inderdaad als je mensen om je heen hebt die zeggen van, goh, maar ik heb hier een alternatief voor je, probeer eens voor de gein.
Ja,
dat is één. En ik denk dat dat stukje waar we eigenlijk mee begonnen, hè, die cloud. Er zijn gewoon prima Nederlandse en Europese leveranciers die dat ook voor je kunnen doen. Hangt misschien een prijskaartje aan, misschien ook wel niet. Geen idee.
Vaak een gunstiger prijskaartje.
Vaak ook nog wel gunstiger tegenwoordig. Maar dat begint volgens mij met, maak zo'n keuze eens een keer. Kijk hoe dat gaat.
Prijskaartjes, kijk, een heel belangrijke vraag die je altijd moet afvragen is, wat is nou het verdienmodel?
Ja, exact.
Ja.
Zeker.
Want het kan wel in euro's goedkoop lijken, maar ze betaalt met je data.
Ja.
Ja, dan kan je wel eens heel duur uit zijn.
Ja, en nog even op dat leren. Wij hebben natuurlijk de neiging om extra kritisch te zijn op dingen die wij niet kennen. En het moment dat we dan iets nieuws gebruiken en het doet even vervelend, dan schrijven mensen het al heel snel af. Maar kijk even, wanneer je dat wil doen, zou mijn advies zijn, denk even na. Hoe vaak ben jij boos geworden dat Windows of Word of wat je ook gebruikt zat te klooien? Dit zien wij heel veel. En wat Marcel inderdaad zei, die mensen die weinig kunnen, die geven, wij hebben hier nu gewoon een Linux PC draaien. Bij de NLGG zien wij ook gewoon de grootste club nieuwe mensen. Het zijn niet de jongeren die tech weten. Het zijn ouderen. Het zijn ouderen die gewoon denken, ik wil gewoon bij mijn e-mail en misschien even leuk berichtje sturen naar mijn kleinkind. En op Facebook zitten, want daar zitten mijn kleinkind op.
Het grappige is, weet je wanneer mijn vader is overgestapt? Die zit ook eind 70 inmiddels. Hè, en die was altijd een beetje, ik ken Windows. En ik doe gewoon Windows en ik een mailtje en zo. Het moment dat hij hiervan af ging stappen was dat hij inderdaad een dagje ouder werd. En Windows van 8, 9 naar 10 ging. En er totaal anders uitzag ineens. En nu werd het 11. En dan snapte hij helemaal een kut meer van. En er zat overal reclame doorheen. Hij werd helemaal gestoord van. Ik heb Mint voor hem geïnstalleerd. En hij zei, oh, dit is net Windows XP van vroeger. Wat fijn.
Het gaat hier om Linux inderdaad.
En maar het ging over het overstappen. En dat eigenlijk blijven was voor deze man moeilijker geworden dan gewoon, oh verrek, maar dit is soepel en dit is lekker. En ik zie niet overal reclames. Er zit reclame hier.
Als je dan helemaal over bent, de rust, joh. En dat je gewoon dingen zelf kan instellen.
Ik herinner mij nog de overstap van Marjolein.
Ja.
Jij had ook een computertje. Wil jij eens kijken naar mijn computer? Nee.
Ik bleef een beetje hangen op de gaming. Ik hou echt ontzettend van gaming. En dat kon een tijd geleden, kon dat gewoon nog niet zo heel erg goed op Linux. Je had wat eenvoudige spelletjes, maar ja, daar liep ik niet echt warm voor.
Wat is er mis met Tux Racer?
Ik had gewoon een aantal favorieten en die wilde ik heel graag kunnen blijven spelen.
Het is inmiddels super Tux Racer.
Maar dat was dus een beetje de reden. En toen werd Windows, Microsoft 365 aangekondigd. Ik zei, nee. Gewoon nee. Dit is de grens. Nee, ik ga niet mee. Ik wil dit niet. Ondanks dat ik dan niet meer kan gamen. Ik geef zelfs gamen op. Dit is een stap te ver voor mij. Ik ga nu over op Linux.
En tegenwoordig kun je weer heel uitstekend gamen ook op Linux. Hè?
Ja, absoluut. Want ik zit natuurlijk nog steeds op Linux. Ik zit nou weer heerlijk te gamen. Dus dat gaat helemaal soepeltjes. Maar die overstap was echt geweldig, hoor. Want ik dacht inderdaad, oh, dit is moeilijk, dit is lastig. En in het begin had ik een distro die inderdaad wel een beetje lastig was. Maar ik heb nu ook gewoon Linux Mint en het is geweldig.
Ja,
het is,
je begon met pure Debian.
Ja, dat was wel even
een soort dingen. En dat was lastig. En
waren wat problemen met drivers en oké.
Nou, interessante keuze. Open source zijn, hè? Dus,
als
driver niet open source is, dan spuugt hij gewoon je muis uit. Is mijn muis vies, dat is ik niet.
Wat op soort probleempjes. Ja.
En ook dat is verbeterd natuurlijk. Want ja, dat meer, nu hebben we heel veel van die dingen. Dat ze al automatisch naar je drives en zo meenemen. En het installeren is net zo makkelijk als een Windows installatie.
Was het niet zo dat ik heel gezegd geef het een maandje of twee?
Ja, ver voor die tijd al zei ik van wauw, ik wil nooit meer terug.
Fuck Windows.
Dit is zoveel fijner werken. Want ja, je kunt gewoon zelf bepalen hoe jouw OS voor jou kan werken.
En er is geen reclame in je fucking stagging.
Ja.
Het wordt niet langzamer over tijd.
Ook niet, nee.
Dit vind ik trouwens nog wel de interessante. Hè? Dus, er zit geen reclame in je startmenu, zeg je. Dat is natuurlijk een beetje... Je hebt al een paar keer betaald voor zo'n product.
Ja.
En dan nog moeten er reclames bij. Hè?
Ja, dus, ja, zeker.
De hoeveelheid euro's die aan producten en diensten verdiend worden... ondanks dat je er misschien nog geen euro voor betaalt...
Ja.
Is wel stuitend. En dat is ook iets om af en toe eens even bij stil te staan.
Ja, en hier zien we ook wel weer een nadeel van die monopolistische houding van die partijen. Omdat ze die macht hebben en omdat ze zo groot zijn. Die partijen weten ook, ik kan nu gewoon dingen slechter maken. De zogenaamde enshittification, wat je online nog gehoord. En mensen blijven toch wel, want de alternatieven zijn zo klein of onbekend. Men gaat toch niet massaal weg. Dus we kunnen het kut maken. En dat zie je... op streaming service, je zag het op Netflix. Het begint nu wel weer een beetje terug te krabbelen. Want de rest wordt ook wel weer groot. Maar je ziet het ook inderdaad bij je Windows. Je ziet het bij je websites, bij je social media's.
Ja. Tegenlicht had er een mooie aflevering over, hè, een tijdje geleden.
Okay.
Over de enshittification.
Ze noemen het volgens mij iets anders.
Verkuttificatie.
Natuurlijk ook dat mensen speciaal die graag slechter maken. En dan jou extra laten betalen om bepaalde functionaliteit weer aan te zetten. Dus alles om extra geld uit jouw zak te kloppen. En heb je nog niet een product wat werkt zoals het zou moeten werken.
En ik stem met mijn portemonnee wat dat betreft. Want wij hadden Amazon Prime bijvoorbeeld. Ik kreeg een tijd geleden mail van ze. Ja, wij gaan binnenkort voor het abonnement wat jij nu hebt. Dat blijft hetzelfde kosten hoor, meneer. Niks aan de hand.
Maar
we gaan wel reclame erop zetten. En je kan ook zonder reclame, maar dan ga je dubbele betalen. Of zoiets.
We hebben nu van de films in het assortiment staan. En die kun je gewoon niet kijken. Er zit gewoon een slotje op. Moet je hem kopen voor €20
Dan betaal je al.
Abonnement hoor.
En dan kun je Doctor Who niet zien. Want de laatste 5 seizoenen zijn op slot of zo. Ja. Dat is Amazon Prime. Dat wordt echt steeds kutter. En dus, ik heb besloten van... die reclames... Ja, als dat voor de film een reclamespotje is... of daarna, I don't care... Maar toen ben ik dus films gaan kijken op Amazon Prime. En toen zaten daar ineens midden in de film... elke half uur reclameblokken in. Ja, ik ben dan weg.
Dan kun je kabel op het moment wel weer nemen.
En dan persen ze nog 4 euro uit je portemonnee.
Dan ga ik maar naar YouTube. Flikker op. En trouwens, YouTube vind ik ook veel te duur.
Dit is dus wel hoe ze het opzetten. Ze maken een product en ze maakt het heel goed. En ze maakt het heel soepel. Het werkt fantastisch. Alles geïntegreerd. En dat klopt op dat moment ook gewoon. Maar zodra bijna iedereen erin zit, maken ze het gewoon steeds slechter. En dan tegen die tijd is de concurrentie kapot gemaakt.
Ja.
Ja, maar steeds meer bedrijven worden daar ook steeds handiger in. Ik bedoel, kijk maar naar Adobe. Vroeger kocht je gewoon 1 pakket. En die kon je gewoon voor altijd blijven gebruiken. Tegenwoordig zit je gewoon gebonden aan Creative Cloud. Ja. En als je toch nog eens wat durven om op te zeggen... Ja, dan gaan ze van dan mag je ook meteen boeteclausule in... wat je hebt eerder opgezegd.
Ook hier heb ik gestemd met mijn portemonnee. Ik had Premiere van Adobe. Gewoon lekker monteren. Dat werkte eigenlijk prima. En op enig moment ging mijn PC dus al een tijd geleden, van 32 naar 64 bit. Dus ik Adobe gecontact. Deze doet het niet meer. Ik moet dus nu een nieuwe aanschaffen. Ja, meneer, dat kan. We doen even een offertetje.
Dat klinkt al duur.
Offertetje? Nee, ik wil gewoon de nieuwe Adobe Premiere hebben. Dat kan. Dat kost per maand dan... Wacht, kost per maand. Maar ik gebruik dat niet idioot veel. Ik wil gewoon eigenlijk een pakket hebben waar als ik een keer denk, ik moet even iets monteren. Dus gewoon, dat had ik altijd. Ja, nee, maar die doet het niet meer, hè? Nee, die doet het niet meer. Nee. Dus nu moet ik per maand gaan betalen. Ja, daar kunt u niet onderuit. Dan moet jij opletten. Dus DaVinci Resolve van Blackmagic Design. Dit is eigenlijk een hardwareboer. Fantastisch editprogramma. Is een gratis versie. Die kan eigenlijk alles. Dat ding is dus ook niet gecrippeld of zo. Je kan met de gratis versie eigenlijk gewoon alles doen. Maar
is die open source.
Er is een betaalversie en dan kun je nog veel meer. En dat vind ik een goede deal.
Ja.
Die heb ik dan dus ook genomen. Betaal je één keer €350, geloof ik. Heb je de betaalversie.
Ja, maar ze gaan ze tegenwoordig anders gewoon steeds meer voor die winstmaximalisatie. Ik bedoel, je ziet het nu ook bijvoorbeeld, als we weer terug naar het stukje Big Tech gaan, Microsoft. Bijna niemand koopt meer gewoon een lokale Office licentie. Bijna alle consumenten gaan ze tegenwoordig allemaal naar Office 365. En het kwam laatst ook al in het nieuws dat Windows standaard ook vanuit Office, dus ook naar OneDrive zeg maar, gaat gepleuren in plaats van je lokale documents folder. En je ziet dat er steeds meer een push is om alles gewoon maar de cloud zeg maar, in te hevelen. Want daar, dat is het punt waar zij de controle hebben.
Er is een woord voor, dat heet dataroof.
Ja. Ja. En nou, je ziet het nu nog even. AI is daar gewoon de nieuwste stap in natuurlijk. Want je ziet het nu met Copilot, die wordt gepusht in Microsoft. En dat, je ziet het eigenlijk in alle grote bekende AI-modellen.
Met AI is een grote driver die ervoor zorgt dat de incentive om heel veel van die zoveel mogelijk data binnen te harken nog veel groter wordt.
Ja. Goed. Big Tech, we zijn een beetje waar we zijn moeten, denk ik. Big Tech, in hele sporadische gevallen misschien een aardig idee, maar in de meeste gevallen slecht.
Yes.
Denk ik, ja. Kunnen we het zo samenvatten?
Dan moet je nog uitkijken dat het een alternatieve dienst die je nu kiest, dat die niet dezelfde weg achterna gaat.
Ja, je ziet dit in verder. Je ziet dit ook in AutoCAD editors bijvoorbeeld. Dus dat is echt waarmee je grote bouwtechnische tekeningen maakt. Daar is ook gewoon niet echt een fijn open source alternatief voor. Je ziet dit op bepaalde vlakken inderdaad.
Maar AutoCAD is toch, voor zover ik weet, is dat toch eigenlijk best wel een keurig bedrijf? Je zegt gewoon, nou, dit is de functionaliteit die we leveren. Ja, hier,
ja, het is vooral groot closed source en het is heel, heel, heel duur. Ik heb wel eens met Autodesk gesproken. Dat is een bedrijf erachter. Die doet ook 3ds Max en Maya. Twee echt de beste 3D-programma's waar ik ooit in gewerkt heb. Blender is fantastisch, maar 3ds Max, chef's kiss. Het kost je alleen, vroeger kon je het nog kopen voor €4.000. En als je wou updaten naar de nieuwste, betaalde je €500 per jaar. Inmiddels een paar honderden per maand per gebruiker.
Ja.
Maar dan heb je het over software, zeg maar, wat Disney gebruikt om hun films te renderen.
Ja, die bedrijven die moeten natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Hè? Laten we wel wezen. Als, als er niet een beetje geld verdiend wordt, dan gaat het ook stuk. Maar dat moet wel op een gezonde manier. En ik denk dat dat het voornamelijk is. Dat,
in het onderwijs wordt ook niet goed genoeg opgelet. Want mijn dochter die studeert nu een technische studie. En die moet daar AutoCAD leren. Want dat moet van de opleiding. Er is ook geen ontkomen aan. En dan krijgt ze via de opleiding een gratis licentie voor dat hele dure AutoCAD pakket.
Natuurlijk wel.
Ga je er een paar jaar tijd in steken om dat helemaal te leren. En daarna kom je erachter, ben je afgestudeerd en dan heb je dat helemaal geleerd en er heel veel tijd in geïnvesteerd. En dan kom je erachter van, oh fuck, maar het is hartstikke duur.
Dat is toch waarom ze je in Amsterdam op shady plekken gewoon gratis heroïne geven. Probeer even. Ja.
Dit is dus precies, kijk, voor AutoCAD is er ook geen alternatief. Dus die school kan niet echt zeggen, we pakken een ander alternatief, want die is er gewoon niet. Dan moet iemand eerst die software maken. Maar dit zie je bijvoorbeeld ook natuurlijk met Microsoft en Google, die dit heel groot doen, die heel veel investeren in onze scholen. Maar dat vooral doen met gratis licenties en dergelijke. En welke opleiding krijg je nou geen gratis Microsoft of Google licentie? Vanaf de middelbare al.
Nou, dat is niet helemaal gratis, maar dat is geen marktconform tarief inderdaad. Als een middelbare school of een lagere school het Google ++++ pakket neemt, de allerduurste variant daarvan, dan betalen ze €7,50 per leerling per jaar.
Wow.
Dat is dus echt gewoon prijsdumping. Want dan mag je raden wat een database om wat cijfertjes en dat soort dingen met een mooi gelicht schilletje eromheen voor leerlingadministratie kost. Ja, doen ze gok.
Ik zou het echt niet weten, want ik gebruik al superlang open source en zo.
Nee, maar dat is voor wat een school dan moet betalen. Ja, maar dat zit tegen €25 aan, terwijl dat eigenlijk is het zo'n productje. Het is een database met een gelicht schild eromheen. En daar betalen scholen gewoon €25 per leerling per jaar voor. Dus
wacht even, een leerling is toch gewoon een record in die database? Je gaat per record betalen zometeen?
Ja, maar dat gebeurt met veel software. Dat je per gebruiker betaalt natuurlijk. Maar de gratis bedoel ik ook meer de gebruiker zelf. Ik kreeg van mijn opleiding een gratis Office licentie.
Ja.
Super fijn, maar je leert wel meteen inderdaad aan de Office vast te zitten. En dat willen ze natuurlijk graag. Want op het moment dat je bent afgestudeerd, ga je naar een bedrijf. En dan zeg je, hoezo heb je zo'n gratis ding? Waarom gebruik je niet gewoon Office? En als iedereen van een opleiding dat doet, is dat weer een push.
Ja, en niet zo'n beetje ook. En scholen pakken het aan, want die zitten qua budget helemaal klem. Dus die worden ook gewoon in feite gewonnen. Want ze hebben niet dezelfde kennis en de kunde en de capaciteit om al die open source pakketten te pakken en met elkaar te integreren. En op een ethische manier kinderen met software te leren omgaan. Dus ja, die zit ook gewoon klem in big tech.
Ja, je ziet toch ook altijd overal steeds meer zeg maar Chromebooks gebruiken, voornamelijk bij basisscholen.
Ja. Ja, nou, daar hebben we ook mooi verhaal over. Want misschien is je opgevallen hier. Ik werk nu op een Chromebook. Of tenminste, het lijkt een Chromebook.
Het is een HP. Dus,
het is gewoon een Debian machientje.
Een omgekatte Chromebook, zeg maar.
Ja.
Dat kan gewoon.
Maar dat kan gewoon. En dat kan ook deze draait dan Debian Edu. Dus dat is een variant waar ook fleet management in zit. Want al er natuurlijk niet duizenden losse bevrijde Chromebookjes of Linux-machientjes gaan beheren, wil je gewoon om één druk op de knop updates kunnen uitrollen of zeggen, nou, deze groep hardware, die moet nu deze software krijgen. En dan moet je dat gewoon kunnen uitrollen. En ja, dat blijkt onder Linux ook gewoon allemaal te kunnen.
Te gek.
En ja, ik heb hem hier nu. Ik kan hem gewoon dichtklappen meenemen. Ik hoef nergens aan te denken. Ik klap hem open. Je kan synken met Nextcloud. Alles werkt gewoon als een speer.
Nou, we zijn laatst in een hackerspace hier in Nieuwegein. Er is een hackerspace in Nieuwegein.
Ja,
zagen we iemand die had een MacBook. Wat het kutte is als je een MacBook hebt, die supporten ze dan een jaartje of 10 of zo. En daarna gaan we het OS gewoon niet meer ophogen.
Super zonde, want ik heb dus zo'n MacBook liggen. En die machine is fantastisch. Er mankeert werkelijk niks aan die machine. Maar hij ontvangt geen updates meer.
Het OS ook niet. iOS zoveel, dat is de laatste succes. Ja. En dan hoopt Apple dus dat jij een nieuw apparaat gaat kopen voor tering veel geld. Want dat is een beetje Apple's een verdienmodel. Maar die jongen in de hackerspace, die had dus... Wat gaat hij nou precies op draaien? Weet je het nog uit je hoofd?
Asahi Linux misschien?
Best site of zo?
Nou, hij had iets op die...
Precies Asahi nog niet nodig.
Weet je het dan? Ik ken het niet. Maar ik heb het wel genoteerd ergens.
Hij had allemaal toffe dingen erop draaien. En dan gaan we binnenkort ook eens even naar kijken met dat oude MacBookie van ons.
Ja, het is geen idee dat het kon, maar het was fantastisch.
Ik denk dat dit ook wel een mooi punt is. Like, overstappen, we brengen het vaak alsof het is moeilijk. Je moet met moeite doen, maar dan krijg je er wel wat voor terug. Maar het kan ook gewoon... Je kan vaak gewoon je huidige devices gebruiken. Je huidige telefoon, je huidige laptop. En die overzetten en klaar, je hoeft er niet nieuwe dingen voor te kopen. En soms kun je er zelfs inderdaad de moeite van nieuwe dingen kopen door besparen, omdat het gewoon soms oprecht gewoon beter werkt. En
langer meegaat.
En je ziet het misschien minder om je heen, maar dingen als Linux, 80% van het internet draait op Linux. Het is gewoon heel ver doorontwikkeld. Je Android is gebaseerd oorspronkelijk op een Linux.
Je MacBook ook.
Ja, op FreeBSD.
Niet
op
dat werd je gelijk. Ja.
Maar weet je, dit zijn dingen die zijn ook gewoon heel goed doorontwikkeld. Het zijn geen rare hobbyprojectjes. En de support hierop, omdat mensen die dit maken zo van open houden, zo van delen houden, het gaat mee totdat het fysiek afbreekt.
Een hele mooie. Misschien moeten we dan ook naar een afronding toe. Is mijn broer, en ik hoop niet dat hij luistert. Die had een laptop. En dat was een oudje, zei hij. Het ding was namelijk al 3 jaar. En dat ding was niet meer vooruit te rammen. Dat echt gewoon, de opstarten duurde een kwartier. Dan ging je muis ging zo met tikjes zo vooruit. Het was niet meer te doen. Dus hij kocht een nieuwe laptop. Met natuurlijk Windows 11, want dat moest. En hij zei, ja, dat ding is kut, maar er moet wat data afgehaald. Kun jij dat even doen? Ik heb die data eraf gehaald. En toen zei hij, nou, als je je machine wil houden, het is bagger, het is troep, maar misschien kun je er nog iemand blij mee maken. Dat is nu Marjolein's gaming computer.
Dat is deze.
Ja.
Het loopt als een zonnetje. Ik kan er dus zware games op spelen. En hij is geweldig.
Oh, wow.
Ja. Ja. Hij staat nu dus, voor de goede orde, Linux Mint op. En hij
gaat als een speer.
Ja.
Ja. Ik denk dat dat een beetje de kern is, hè. We denken allemaal van, joh, we komen er niet vanaf. Maar dat is niet zo. Er zijn alternatieven. Dat voelt soms misschien een beetje eng, want onbekend maakt onbemind. Maar er zijn genoeg clubjes, plekjes die je daarmee kunnen helpen. Ja. En nou ja, volgens mij is dat ook de challenge voor de komende paar afleveringen om mensen daarin mee te nemen, toch?
Nou, ik heb een paar tips op het eind. Ik denk, als je nou eventjes wat dingen voor jezelf wil nalezen, er is een website die ik aan iedereen altijd aanbevel, en dat is Bits of Freedom. En die verdedigt eigenlijk online jouw rechten. Want jouw rechten online die zijn net zo belangrijk als de rechten niet online. En Bits of Freedom die zet zich daar heel erg goed voor in. Ze hebben mooie toegankelijke artikelen die echt voor iedereen aan te bevelen zijn. Dus ik zou zeggen, ga zeker even kijken daar. En als het wat luchtiger moet, dan kun je natuurlijk eventjes gaan Netflixen of zo. En daar kun je bijvoorbeeld Black Mirror kijken. Die heeft al een aantal afleveringen die hier ook heel goed op.
Oh, die hadden we nog niet genoemd. Ja. Misschien moet ik er één even spoileren.
Nou, spoiler er één.
Dat is de eerste van dit huidige seizoen. En waar het eigenlijk om gaat, is er is een vrouw die is ernstig ziek. En ze gaat waarschijnlijk overlijden. Maar er is dan een partij en zegt dan, weet je wat, we downloaden jouw hele brein in een soort applicatie. En dan kunnen we je opnieuw rebooten en dan halen we die ziekte. En dan krijg je een kunstmatig lichaam. En dan uploaden we je brein weer. En dan ben je eigenlijk weer jezelf, maar dan helemaal in een ander lichaam dat wel gezond is. En dat, nou, daar kun je hartstikke goed mee door. Dat is perfect. Dus zij met de man, het kost wat, maar dan heb je ook wat. En dan, ja, god, anders ga ik dood. Ja, dat klinkt maar.
Klinkt met jouw dus, ook op.
Dus zij doet dat. En inderdaad, ze wordt 's morgens wakker met, alles is weer goed. Fantastisch. En dan komen ze er dus steeds meer achter dat de partij die dat heeft gedaan allerlei beperkingen heeft ingebouwd. Dus zij kan bijvoorbeeld niet buiten een bepaalde straal om haar huis vandaan, want dan werkt die zooi niet meer.
Oh fuck.
Dat hele systeem wat ze in haar brein hebben gedaan, zit niet in haar, dat zit in een soort cloud. En je moet in de buurt van die antennes blijven.
Oh, wat?
Om dus te kunnen functioneren.
Maar je kunt een upgrade kopen met grotere dekking.
Maar je kunt inderdaad een upgrade. Je hebt hem gezien, hoor niet?
Ja, zeker.
Je kunt een upgrade met grotere dekking. Black Mirror is een serie die je altijd een soort spiegel voorhoudt. Een Black Mirror, want het is kijken even goed naar jezelf. Dit is lelijk. En het zit heel erg eng dicht bij de wereld waar we in zitten of terecht gaan komen.
En het zijn losse op zichzelf staande afleveringen. Ja. Het is niet zo dat er een verhaal doorspeelt in de volgende aflevering.
Helemaal niet.
Ze hebben allemaal een eigen soort thema.
En ik heb nu een aantal Black Mirrors gezien met de toekomst van tech en wat wij allemaal aan het doen zijn op deze wereld. En ze zijn allemaal even eng. maar serieus. En als je dan in de spiegel kijkt en je denkt, Jezus, wat eng, dan wordt het tijd voor actie.
Ja, en weet je,
zijn we nu toch?
Ja.
Ja, en dan hoor je vaak, ja, maar dat gebeurt vast niet echt. Ja, dat zei de ICC waarschijnlijk ook.
Dit gebeurt al echt. En natuurlijk niet in van, ik ga jou in leven houden met cloud technologie en je moet binnen onze antennes blijven. Maar is je telefoon niet je halve leven?
Mm.
En dat soort dingetjes. En ik acht dit ook, als ik dit zo zie, ik acht het helemaal niet onmogelijk. Misschien dat we de technologie nog niet hebben om iemand te downloaden en te uploaden in een cloud of zo. Maar als we die wel zouden hebben, zou dit gewoon waar zijn.
Nou ja, dit is wel waarom Elon Musk met Neuralink hier bezig is. Hè?
Dit zijn hele enge dingen. Ja.
The future is now.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over chat-applicaties. Hoe kom je in godsnaam van dat WhatsApp af? En wat moet je dan wel? En als een teasertje alvast. Ik zat ook een beetje tegen Matrix aan te hikken. Dat klinkt nog best wel een beetje ingewikkeld en zo. Tot iemand zei, het is gewoon een client, die kun je gewoon installeren, vriend. En toen had ik hem binnen 5 minuten op mijn telefoon, dus het valt allemaal wel mee. Daarover volgende keer meer.